In Hebreeën hoofdstuk 1 waren wij gisteravond ter introductie. Hebreeën hoofdstuk 1 waar met de deur in huis gevallen wordt. Al blijven we daarna in diezelfde brief dan toch wel heel lang in de vestibule staan. Tot aan ongeveer hoofdstuk 7. Maar misschien hebben we het daar nog wel over. Maar de brief begint met vast te stellen in wat voor een bijzondere tijd wij leven en welke bijzondere fase van de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, wij terecht zijn gekomen. Want terwijl God in het verleden voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft, door de profeten, is het in onze laatste dagen zo dat God tot ons spreekt, gesproken heeft en nog steeds spreekt door de Zoon. En dat is daarmee tevens zo ongeveer de inhoudsopgave van dit hele Bijbelboek. Want daarin wordt deze functie van Christus nu beschreven. Zij het dan aan de hand van oudtestamentische symboliek, ontleend aan de tabernakel feitelijk. En dat ligt natuurlijk ook min of meer reeds in de woorden. God heeft op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Want in die oudtestamentische symboliek ligt heel wat opgesloten of besloten dat in onze dagen realiteit geworden is. En dat in oudtestamentische tijd nog op zich liet wachten. Oudtestamentische tijd werd gekenmerkt door hoop. Dat wil zeggen, ooit zou God zijn beloften vervullen. En onderweg naartoe werden die beloften herhaald en aangevuld en van allerlei kanten toegelicht enzovoorts. Maar ook toen was het net als nu, namelijk in het algemeen had de mensen geen belangstelling voor. Geen belangstelling voor het werk Gods. En uiteindelijk had God dus ook geen belangstelling voor het werk van de mens. En wanneer dat versmalt wordt tot de omstandigheden van Israël, dan zien we dat ook geïllustreerd, want daar is die geschiedenis toch voor, met name ook van Israël. God zei, ik heb geen belangstelling voor jullie, als je mij vergeet, dan vergeet ik jullie. Wil je mij niet dienen en erkennen in mijn positie? Oké, dan herken ik jullie niet in jullie positie, ga er maar uit. En dat is wat er ook gebeurd is. De beide huizen van Israël zijn verstrooid geworden, gelijk het is ten deze dagen, officieel althans. En voor wat ons als gelovigen in onze dagen betreft, geldt inderdaad gewoon precies hetzelfde. Als we de Heer willen kennen, dan zouden wij tot hem naderen. Dat is het woord daarvoor, ook worden trouwens in deze brief aan de Hebreeën enige malen gebruikt wordt in dat verband. Wij zouden toegaan tot hem met een waarachtig hart en in volle verzekerdheid des geloofs, heet dat een paar hoofdstukken verder. En daar zal hij zich bekend maken. En als wij dat niet willen en als we hopen dat de Heer naar ons toe komt en dat wij onszelf aan hem kunnen bekendmaken om interessant te doen, dan moeten we erop rekenen dat de Heer daar absoluut niet naar zal luisteren. En ik kan het rustig zeggen, want het is de ervaring van de meerderheid van het christendom. Al eeuwen, alleen heeft men afgesproken daar niet in het openbaar over te zullen hebben. Toch? Nou ja. Nee, zo is dat. Is bloedserieus. Want God heeft die zoon gesteld tot erfgenaam van het heelal. Die zoon om wie heel de geschiedenis, uitgedrukt in het woord aion, vertaald met wereld, draait enzovoorts. En die zoon is inmiddels, maar dat is een overtollig woord dat ik met opzet nu gebruik, die inmiddels gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is vers 3 van Hebreeën 1. Dat was dus niet altijd zo. Elk jaar opnieuw struikelen wij hier, ook hier in Boekentaal, over dit soort uitspraken. Omdat ze zo elementair zijn. met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Wat hij nu is, was hij niet altijd. Dat is hij geworden. En de positie die hij heeft, heeft hij geërfd. Ongeacht wat het betekent. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, dus dat is zo. Hij heeft die positie geërfd. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat was ook niet altijd zo. Want ooit werd tot hem gezegd, Psalm 110, daar waren we ongeveer gisteravond. Ooit werd tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Dat betekent toch, ga maar zitten. Zit aan mijn rechterhand. Ik zal hem even opzoeken, want we zijn nog aan het begin van de week. Dat roep ik ook elk jaar. Dus we hebben nu nog alle tijd. Psalm 110, vers 1. U weet wel, dat is die psalm die door de Heer werd aangehaald onder zijn tijdgenoten, toen hij hen enige elementaire vragen stelde met betrekking tot hun bijbelkennis. En hij vroeg hen, hoe is dat eigenlijk met die Messias? Wie is dat? Wiens zoon is hij, bijvoorbeeld? En toen zeiden ze, van David. En daarna vroeg de Heer aan hen, maar waarom dan noemt David hem mijn Heer? Als het zijn zoon is, dan zou het zijn dienstknecht zijn. Maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? Zeggende, Psalm 110 vers 1, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En toen hielden ze op, wisten ze het verder niet meer. De vraag was geen antwoord, maar er was tenminste, wordt niet melding van gemaakt dat iemand gezegd heeft dat Psalm 110 vers 1 niet messiaans is en dat het niet over de Messias gaat. Hebben die nog? Met andere woorden, in die dagen was het onder de Joden in ieder geval algemeen geaccepteerd dat Psalm 110 vers 1 gericht was tot de Messias. Dat het over de beloofde Messias, in het Grieks dus de Christus, ging. Dat was ook zo. En het antwoord op de vraag, waarom noemt David hem dan zijn Heer, is natuurlijk makkelijk genoeg. Het antwoord is dat die zoon van David gesteld is tot zoon van God. Nee, dat staat letterlijk zo in Romeinen 1 vers 4. Al heeft men het daar enigszins wegvertaald, omdat het niet overeenkwam met de algemeen aanvaarde christelijke traditie. Maar daar staat het, hè. Dat die krachtig verordineerd is aangesteld. Te zijn bewezen staat er in de Statenvertaling. Maar dat woord staat er echt niet, hoor. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, namelijk door de opstanding uit de doden. En daar staat dus zwart op wit dat God hem verordineerd is, aangesteld. Horizo staat daar. Dat wil zeggen, zijn eindbestemming bepaald heeft. Horizon, einder. Zijn eindbestemming bepaald heeft en hem dus heeft gesteld tot zoon. Het staat er zwart op wit. Het feit dat het vers verbasterd geworden is, bevestigt wat ik nu zeg. Het is verbasterd geworden in de vertaling, omdat het niet de algemeen aanvaarde christelijke traditie was. Althans niet sinds Nicea. En sinds de uitvinding van de levende drie-eenheid en al dat soort dingen meer. Sorry dat ik er niet erg respectvol over spreek. Dat is omdat ik er ook niet veel respect voor heb. Kan ik ook weinig aan doen. Het is onbijbels en dan mag ik op vanaf deze plek daar geen respect voor hebben, ook eigenlijk. Dus vooruit maar weer. De Heer Jezus was niet altijd die zoon van God. Dat staat nergens in de Bijbel, dat het elders ergens staat. Dat kan wel zijn, maar dat is mijn schuld niet, sorry. Dus ook niet bij mij klagen. Er staat nergens in de Bijbel. Wat er staat is dat God hem tot zoon gesteld heeft. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt, zei Petrus. God heeft hem tot Heere en tot Christus gesteld. God heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Daar moet ik nog op terugkomen. En God heeft tot hem gezegd, Psalm 2, eveneens Davidisch, de psalm. Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Petrus in Handelingen 4, schrijft u het op, dan heb je vanmiddag ook wat te doen als slecht weer is. En als het goed weer is natuurlijk ook, maar goed. En Petrus in Handelingen 4 zegt dat die psalm 2 van toepassing is op zijn dagen. Waar in der waarheid verzameld zijn de heidenen en de volkeren Israëls, dat wil zeggen via de personen van Pilatus en Herodes, in een gemeenschappelijke vijandschap tegen God en zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Als jullie weten waar ik het over heb, zoek het maar op. Handelingen 4 en psalm 2 naast elkaar, u vindt het heen en weer verwijzingen wel. En in die dagen was inderdaad gezegd van Gods wegen tot Jezus van Nazareth, die notabene dood in het graf lag. En er werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden. Dat betekent vandaag, maar het is nogal plechtig. En dat is ook zo, want het is een officiële uitspraak, het is een akte. Hè? Heden heb ik u als zodanig aangesteld, gegenereerd heet dat. Dat is een vaste Bijbelse uitdrukking eigenlijk ook daarvoor. Dat is toen gebeurd. Ik ben altijd geneigd om dan in te gaan op allerlei argumenten om u dat wat duidelijker te maken. En daarna denk ik ook, ja, waarom moet ik het elke keer doen? Want als je je Bijbel leest, kom je nooit tot een andere conclusie. Dus waarom zou ik? Iemand zei, maar de Heer Jezus had toch altijd al die macht enzovoort. Dan zeg ik, nou, hij zei tegen Pilatus: gij zoudt geen macht over mij hebben. Dus met andere woorden, Pilatus had meer macht dan Jezus van Nazareth. En dat blijkt ook uit wat er verder volgde. Toch? Om maar eens wat te noemen. Bovendien, de Heer Jezus zei na zijn opstanding, niet daarvoor, na zijn opstanding zei hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De vraag is: sinds wanneer dan? En het antwoord is niet moeilijk. In zijn opstanding. En bovendien langs een hele verre omweg, waar we meestal niet bij nadenken, maar een verre omweg. U kent toch die gelijkenis over die man die afreisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. U weet toch dat dat de Heer Jezus is? Die afreist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Dat had hij dus daarvoor niet. En dat kreeg hij toen hij afreisde naar een ver land. En dat deed hij toen hij opstond uit de dood en ten hemel voer. Toen ging hij naar een ver land, dat is de hemel zelf, om een koninkrijk te ontvangen en om na lange tijd weder te keren in de toekomst. En in die tussentijd heeft hij dienstknechten aan wie hij zijn goederen heeft overgegeven. Dat is Lucas 19 en dat zijn wij, dat weet u. En wij doen handeling totdat hij komt en daarom zijn wij hier van Sjempot, likke, likke, likke. Nee, dat is nou niet dik. Komt door die kinderen allemaal. En daarom zijn wij hier. Toch of niet? Hebben jullie dat ongeveer? Het zijn toch bekende dingen. Je doet er goed aan om ze te geloven. Zo zit dat. De Heer Jezus werd uitermate... Ik ga nog even terug naar Psalm 110, want we hadden toch nog even tijd. Er staat: de Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Daarna staat er totdat in de Statenvertaling. En dat geeft mij de gelegenheid te zeggen dat elke keer als je leest totdat in je Bijbel, dat is dan of uit het Hebreeuws of uit het Grieks. Elke keer als je leest totdat, moet je denken op dat. En elke keer als je leest op dat, moet je denken totdat, want het is hetzelfde. Bij totdat denken wij aan een bepaald tijdstip. En bij opdat denken wij aan een bepaald doel. Maar dat doel moet ook bereikt worden, uiteraard op een bepaald tijdstip. Er is geen verschil tussen. En het is het dilemma van de vertalers. Maar om te voorkomen dat u denkt dat de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods gezeten is en dat er ooit een keer een eind aankomt omdat er staat totdat, moet ik u zeggen dat dat de verkeerde conclusie is. Lees het dan als opdat, want uit de volgende versen blijkt dat dit zijn eeuwigheidspositie is. Zit aan mijn rechterhand en vers 4, 3, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Het heet een onvergankelijk priesterschap in Hebreeën. Daar komt nooit een eind aan. En het woordje totdat in vers 1 betekent opdat. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods met als doel dat alles in hemel en op aarde en onder de aarde aan hem zou worden onderworpen. Dat is wat Psalm 110 vers 1 zegt. En ik citeer het trouwens uit Jesaja en uit Filippenzen hoofdstuk 2. Waar staat dat, in zijn dat God hem uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam. Dat moet dus een keer gebeurd zijn. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is gebeurd na zijn kruisiging, Filippenzen 2. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daarna dus. Wanneer dan? Nou ja, na zijn kruisiging en voor vandaag. Ja, die is niet moeilijk dus. Hè? Dit is in zijn opstanding, inderdaad. Toen heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Is u ooit wel eens opgevallen dat het woord Here ter aanduiding van de Heer Jezus pas gebruikt wordt door de discipelen in Handelingen en niet in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes? Het wordt pas gebruikt na zijn opstanding. Want Here is het equivalent eventueel van Jehovah, en dat is de naam die hij gekregen heeft in zijn opstanding. God heeft hem uitermate verhoogd, Filippenzen 2, een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, op de aarde en die onder de aarde zijn, want de wereld als zodanig bestaat uit 3 verdiepingen. Dat is meer dan genoeg, denk ik wel eens. Vooral denk ik dat bij al die hoge gebouwen van tegenwoordig. Hè. Is je dat nooit opgevallen? Wat een megalomanie is dat dan altijd, hè? Toen ik in Almere kwam wonen, min of meer gedwongen, maar goed, dat kan ik ook niet helpen. Een jaar of 20 geleden, wanneer het maar was, was het voorschrift geen gebouwen hoger dan zoveel meter. Dat betekent dat het flat waarin ik woon, dat is was het hoogste gebouw in Almere. Dat was 3 verdiepingen hoger, mocht niet. En nu is het net de World Trade Center met 2 van die grote om de skyline van Almere te promoten enzovoort. Ineens wordt er ver in de hoogte gebouwd. Men is er namelijk achtergekomen natuurlijk dat hoe hoger het appartement in de flat, hoe duurder het is. En daar gaat het allemaal maar om, hè. Om de poen en om de machtgezant. Er loopt ergens iemand rond die zegt, dat heb ik bedacht. Er staan er 2 van die grote dingen, dat heb ik bedacht, weet je wel. Het moet hoog. Om over het Midden-Oosten maar te zwijgen. En al die hoge gebouwen die ze daar hebben neer in Dubai en zo. Jonge, jonge. Het is torenbouw van Babel. Dat is hoogmoed van de mens. Enzovoorts. Maar goed, er komt ooit wel weer een keer een eind aan. Hoe dat ook zij, de Heer Jezus Christus in zijn opstanding heeft de hoogste positie gekregen, uitermate verhoogd. Dat betekent niet nogal, uitermate wil zeggen, dat is de uiterste maat, verder kan niet. Als je nog verder verhoogd wordt, dan word je weer vernederd. Maar daar gaan we nu niet op in, Jeroen. Want zo is dat nou eenmaal. Als je het hoogste punt voorbij schiet, ga je weer naar beneden, dat weet u toch of niet? Dan is er wel iemand die u dat met genoegen wil uitleggen in de rest van de week. Hoe dat zit. Maar God heeft hem uitermate verhoogd, hoger kan niet, en een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knieën dergene die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn. Meer is er niet, dat is in heel de schepping uiteraard. Iedereen zal aan hem worden onderworpen. Dat betekent niet dat iedereen dan behouden wordt of zalig wordt of iets dergelijks. Integendeel, want onderwerping betekent in de praktijk ook dat men van hogere hand, als men onderdanig gemaakt en onderworpen is, dat men van hogere hand veroordeeld wordt. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. Was ik duidelijk genoeg of niet? Dat betekent dat ook de ongelovigen, de goddelozen, definitief geoordeeld zullen worden. Ze zijn ondergeschikt aan die ene koning die ze hun leven lang hebben verworpen. Maar daar komen ze nog wel achter. Ja. Want God is een rechtvaardig God. God zij dank. Ja. Goed, het is dus ooit een keer gebeurd. En vandaag ga ik dan weer gauw terug naar Hebreeën 1. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, die Psalm 110 vers 1 is inmiddels vervuld. De vraag die ook in het christendom natuurlijk nog steeds actueel is, is de vraag: en zijn alle dingen al aan hem onderworpen? En er is een eenvoudig antwoord op. Nou ja, eigenlijk twee antwoorden, twee dingen. Moet ik eigenlijk mijn bril bij afzetten dan, hè? Twee dingen op willen zeggen. Het voordeel van het afzetten van de bril is dat je het dan niet meer zo scherp ziet. En dat heb ik altijd al gedacht bij dokter Analyseer in UTB, maar dat is voor uw tijd waarschijnlijk, hè. Die ken u nog, Jeden UTB? Ja, oké. Okay. Nou goed, zijn twee dingen te zeggen. Zijn alle dingen aan hem al onderworpen? Het antwoord is de jure ja, de facto nee. En dat is het dan. Dat wil zeggen officieel wel, maar in de praktijk nog niet. Daarover worden vervolgens vragen gesteld. Als dan alle dingen aan hem onderworpen zijn, waarom maakt hij daar dan geen gebruik van en demonstreert hij dat dan niet? En het antwoord komt eveneens van de apostel Petrus in zijn laatste woorden van 2 Petrus 3. Die zegt, God heeft geen haast, Christus heeft geen haast, Jezus heeft geen haast. Hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is wat er staat. En daarom leven wij in de dagen van de langmoedigheid onze Heeren. Mocht u denken, de Heer is niet vooruit te branden, dan moet ik u zeggen dat dat een verkeerde formulering is. Volgens Petrus ook. Die zeggen, sommigen achten dat traagheid, vinden God laks. En Petrus zegt, nee, dat is de verkeerde formulering, hij is langmoedig. En door die langmoedigheid, onze Heeren, hebben wij de gelegenheid niet alleen tot bekering te komen, maar ons ook door hem te laten onderwijzen. Nog net, denk ik. Want veel langer kan dat natuurlijk niet meer duren. Maar ook daar, zullen we niet verder op ingaan. Maar dit is wat de Bijbel zegt, hè? Want dan, moet ik dat lezen? Dat God heeft hem gezet, uitermate verhoogd, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En God heeft hem alle dingen onderworpen. En er is niets wat niet daarbij uitgezonden is. Ik hoef trouwens niet ver te zoeken. Ik had Efeze 1 in gedachten. Maar waarom lees ik niet dan gewoon Hebreeën 2? Want daar staat dat ook, hè? Daar staat in Hebreeën 2, vers 7, vers 6. Iemand heeft ergens betuigd. Dat is niet zo moeilijk, dat was David en het was Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of de zoon des mensen, des mensen zoon, de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? Wie is dat eigenlijk en wat is dat eigenlijk? Wat is hij eigenlijk, die zoon des mensen? En dat heb ik u wel eens verteld, nou dat is jaren geleden, maar dat heb ik u dat hier wel eens verteld, hè? Die zoon des mensen, dat is de titel, de hoogste menselijke titel van de Heer Jezus zelf. De titel zoon des mensen had eigenlijk moeten zijn in het Nederlands zoon van Adam. Want wij kennen de Heer Jezus als zoon van David. Matthäus 1 vers 1, als zoon van Abraham, Matthäus 1 vers 1. Maar ook als zoon van Adam, alleen dat is altijd wegvertaald geworden. Hetgeen mede via het Grieks gebeurt, maar het is de titel uit het Oude Testament. Als zoon van David is de Heer Jezus erfgenaam van de troon van David. Als zoon van Abraham is hij erfgenaam van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Met betrekking tot eeuwig leven en nog zo het een en ander. En als zoon van Adam is hij dus de erfgenaam van de beloften die aan Adam gedaan zijn. En ook van de troon die van Gods wegen aan Adam gegeven werd. Namelijk dat hij zou heerschappij hebben over de hele aarde en over het oude gedierte des velds en over de vogelen des hemels en de vissen en wat het allemaal was. Gewoon over heel de schepping. En David in zijn dagen was officieel de drager van deze titel zoon van Adam. Want de lijn van erfgenamen, wij noemen dat een geslachtsregister, maar in werkelijkheid de lijn van erfgenamen die loopt vanaf Adam inderdaad naar David. Ja, kijk het maar na, Lucas 3, dat is de makkelijkste route. En dus David in zijn dagen was de drager van de titel zoon des mensen, zoon van Adam. Vergis je niet, de man was niet maar koning over zijn eigen stam Juda. Hij was koning over heel Israël, dat is over alle stammen van Israël. En hoewel het velen ontgaan is en nog steeds ontgaat, David was de stichter van een enorm wereldrijk, waarschijnlijk het grootste dat ooit geweest is. Het is alleen maar van korte duur geweest, maar dat is een ander verhaal. Maar dat was zo. Het is een voorafschaduwing van het grootste wereldrijk dat ooit zijn zal. Namelijk dat van de zoon van David, bijgenaamd de zoon van Adam. De zoon des mensen. En hoewel de tijdgenoten van de Heer Jezus hem officieel aanspraken met zijn titel, dat is later afgeschaft door dokter Anders Jeden UTB, de aanspreektitels in Nederland. Ja, echt waar, ik verzin het niet. Maar ze spraken hem aan met zijn titel en noemden hem dus Jezus, gij zoon van David. Als erfgenaam van de troon, als lid van het koninklijk huis. Dat weliswaar geen troon had, maar daarom was het wel het koninklijk huis. Jezus, gij zoon Davids. Maar de Heer sprak over zichzelf niet als de zoon van David, nooit. Hij sprak over zichzelf als de zoon van Adam. En hij claimde daarmee een nog hogere titel. Wat trouwens van groot belang is, omdat de titel weliswaar wijst op zijn troonsrechten over heel de mensheid. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat diezelfde titel ook impliceert zijn recht tot lossing van heel de mensheid. En van dat recht heeft hij gebruik gemaakt. En daarom was het mogelijk dat één voor allen gestorven is. Of in het populair evangelisch jargon, zij het dan enigszins verouderd. Daardoor is het mogelijk dat Jezus voor je zonde gestorven is. Dat is niet zomaar, dat is omdat hij daar het recht toe had. Het eerste recht, het hoogste recht, als hoofd officieel juridisch van de menselijke familie. Het recht tot lossing. Een recht dat in de Bijbel ook geïllustreerd wordt, in elk geval in de geschiedenis van Rut. Ja, maar goed, daar zullen we verder ook dan maar niet op ingaan. Maar het is David, drager van deze titel, zoon van Adam, zoon des mensen, die de vraag stelt in zijn eigen werk, zal ik maar zeggen, want zo heet dat, hè, eigen werk. Hij vraagt op retorische wijze, wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen? U wordt geacht van David te weten dat toen de Heer hem een onvergankelijk, een bestendig koningshuis beloofde, dat hij zei, wie ben ik dat ik dit doen mag, zei hij. Of zoiets. Nee, dat is serieus bedoeld hoor. Dat staat in 2 Samuel 7. Nadat God zijn beloften aan hem deed, ging David in gebed voor de rest van het hoofdstuk, dat is een flink eind. En zei: wie ben ik en wat is mijn huis, dat ik dit, dat gij uw knecht deze beloften gedaan hebt, enzovoort. En ik denk dat dat de gelegenheid ook geweest is, denk ik, maar dat is niet van belang hoor. Maar gelegenheid geweest is voor het schrijven van Psalm 8. Waar hij zegt: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Leest u ooit maar 2 Samuel 7, tweede gedeelte, het gebed van David, dan zult u dezelfde gedachte gaan proeven. En waar koningin Juliana het vandaan had. Was het Juliana? Ja, het was Juliana. Vergis ik mij, want ik kan het allemaal niet bijhouden. Maar koningin Juliana zei dat bij haar, hoe heet dat, inauguratie, inwijding of inhuldiging, zo heet dat. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Maar dat heeft ze overgenomen. Dat kan niet missen van 2 Samuel 7. Dat zijn de woorden van David. Ja. Ik vind het leuk, dat heeft ze gedaan. Niemand heeft het gemerkt. Maar daar komt het vandaan. Wie ben ik dat ik dit doen mag? En waarom juist zij dat citeerde, dat daar zullen wij vandaag niet op ingaan. Hartelijk dank, Jeroen. Ja. Maar goed, wie is dat eigenlijk, die mens dat je hem gedenkt, of die zoon des mensen dat je hem bezoekt? Maar David kon wel een beschrijving geven. Gij hebt hem namelijk een weinig. De vertalers hebben verzuimd het woordje tijd schuin gedrukt tussen te voegen. Dat doen ze elders wel op vele plaatsen, maar hier hebben ze het niet gedaan. Gij hebt hem voor korte tijd een weinig tijd. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Onder de engelen gesteld, let op dat dit geciteerd is uit Psalm 8. Ik zoek die Psalm 8 niet op, maar dat kunt u zelf natuurlijk ook. Daar komt dit vandaan. Gij hebt hem, de zoon des mensen, gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld. Implicerend dat hij daarvoor toch boven de engelen was. Maar met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, alsnog. Dat wil zeggen, gij hebt hem na die korte tijd alsnog boven de engelen gesteld. En gij hebt hem aangesteld over de werken uw handen. Dat wil zeggen, gij hebt alle dingen aan hem onderworpen. Nou ja, dat was nog niet zo in Davids dagen. Maar deze waarheden, dit plan Gods, was wel degelijk vastgelegd van voor de nederwerping der wereld en dus ruim 3000 jaar voor de dagen van David. En David wist ervan. Omdat hij niet maar een herdersjongen was en ook niet maar zomaar iemand die omhoog gevallen was en aangesteld was tot opperhoofd van enige nomadische stammen die uit Egypte ontsnapt waren of iets dergelijks. Hij was een profeet. Dus Handelingen 2, waar dat staat. Volstrekt ten overvloede natuurlijk. Want u weet dat die psalmen profetisch zijn. En aangezien die psalmen van David zijn voor een groot deel, was David dus een profeet. En alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had. Dat staat er allemaal op, Handelingen 2. Dat God iemand uit zijn zaad voor altijd op de troon zou zetten, heeft hij dit gesproken over Christus. Dat staat daar en het is hier ook van toepassing. David wist deze dingen. Nou ja, hij was profeet. En je kunt zeggen, en daarom zal hij het geweten hebben. Maar misschien heeft hij ook gewoon goed zijn Bijbel gelezen. Nou ja, de boeken van Mozes. Waarom ook niet? Het is te vinden. Je moet alleen wat meer dan oppervlakkig lezen. Ik heb niks tegen de gewoonte van een stukje uit je Bijbel lezen ter gelegenheid van de maaltijd. Ik vind het altijd wel erg tijdrovend, eerlijk gezegd. Zowel de maaltijd als een stukje uit je Bijbel lezen. Maar ik vind het nuttig. Maar het gevaar ervan is natuurlijk dat je eraan went om oppervlakkig en in de haast een stukje uit je Bijbel te lezen, omdat het moet. Omdat het nou eenmaal traditie is. En dat is levensgevaarlijk. Ik meen het serieus. Ja. Er zijn zoveel mensen die kunnen de Bijbel bijna uit het hoofd opzeggen. Uiteraard alleen in de Statenvertaling. Zijn ze nog trots op ook. Maar enig idee over wat er dan eigenlijk staat, hebben zij gewoonlijk niet. Hetgeen trouwens ogenblikkelijk blijkt wanneer ze hun kennis demonstreren. Dat wil zeggen, een stuk uit de Bijbel declameren of voorlezen. Je hoort ogenblikkelijk, ze hebben geen idee wat het over gaat. En in plaats daarvan hebben ze een bepaalde melodie en toonzetting uitgevonden. Wat voor een soort toonladder dat nou weer is die zij gebruiken, weet ik niet. Maar, nee, echt. Moet je daar respect voor hebben? Vroeg iemand. Ik zou er geen antwoord op kunnen geven. Ik kan er niks mee, met al zoveel dingen niet. We hebben trouwens iemand gehad in Nederland, was iemand uit Kampen, was een acteur, wiens naam mij gelukkig nu ontschiet. Die kon het hele boek Job uit zijn hoofd opzeggen, heb ik altijd de indruk gehad. In ieder geval, hè? Henk van Hulsen. Henk van Hulsen, ja. Die reisde de Nederlandse theaters langs en declameerde dan het boek Job, of althans grote delen daarvan. Maar ik ben er nooit bij geweest. Maar dat deed hij nog uit zijn hoofd ook allemaal. En iemand zei dat is een gave. Nou, dat zou je maar gegeven zijn, denk ik. Ja. Ik denk dat de man er hard voor heeft moeten studeren. En onbegrijpelijk vind ik dat je daarmee aan de kost kunt komen. De theaters vol kunt krijgen enzovoort. Een boek Job, notabene. Doe mij dan maar het Johannes-evangelie. En liever nog de brief aan de Romeinen. Maar goed, doe maar weer. Maar men kent het wel, men heeft toch geen idee waar het over gaat. Maar David wist ervan. Over die zoon des mensen. Wie is dat? Want zijn gedachte is natuurlijk deze. Ik heet wel zo, maar ik ben het niet. Er moet er na mij inkomen. En dat kon hij makkelijk denken, want het was hem ook gewoon verteld. Nog steeds 2 Samuel 7, wat dat staat. Dat was hem gewoon verteld. En hij wist daarvan. Want aan die zoon van David, die David kende als de zoon van Adam, in een nog hogere positie dus, de term zoon van God kwamen we niet tegen, dus die gebruik ik nu ook niet. Maar die steekt erachter natuurlijk, dat is nog hoger. Aan die zoon zal de gegeven worden heerlijkheid en eer en een kroon. Hij zou gesteld worden, nog steeds Hebreeën 2 vers 7, over de werken van Gods handen. Hetgeen een vaste term is voor de schepping als zodanig. Gods handiwork is de Engelse uitdrukking. Het werk van Gods handen. Een scheppingswerk. Daarover zou hij gesteld worden. Kortom, hij zou ontvangen alle macht in hemel en op aarde. En dat is wat de Heer zei na zijn opstanding. En dan alle dingen, het heelal eigenlijk. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want zo heet dat. Aan de voeten onderworpen in de Psalm 110. Dit is Psalm 8 waar het uit geciteerd wordt, maar Psalm 110 is het dat al die dingen zouden gemaakt worden tot voetbank zijner voeten. Maar hier staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Op voorhand, via de uitspraken in het Oude Testament en anders via deze woorden van de profeet David. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want, en dan komt er commentaar. Want tot zover was het geciteerd op Psalm 8. En dan komt commentaar. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Wat een wat ingewikkelde formulering is. Steeds ingewikkelder naarmate je het vaker leest. Maar er staat gewoon, alle dingen wil zeggen alle dingen. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En daarna staat er, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Let op, dit zijn niet woorden van David. Dit zijn woorden van, ik denk Paulus. Maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief. die daarmee dus impliceert dat dit inmiddels gebeurd is en dat hem dus alle dingen onderworpen zijn. Het punt is dat wij dat echter nog niet zien. Dat wil zeggen, het is wel gebeurd. De jure, zeggen we dan. Maar in de praktijk laat het nog te wensen over. Dat wil zeggen, het moet nog geïmplementeerd worden. Ik denk, laat ik eens een eenvoudig woord nemen dat iedereen kent. Het moet nog geïmplementeerd worden, hè? In de praktijk. En dat is al 2000 jaar lang zo. Is gewoon traag? Nee, langmoedig. Maar het gaat wel degelijk gebeuren. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar, vers 9, wij, niettemin, en ik hoop dat u merkt dat dat woordje wij toch, wat begrensder is dan het wij uit het voorgaande vers, wij zien, het is trouwens een ander woord zien dan in het voorgaande vers. En zien is een heel breed begrip, ongeacht welk woord daarvoor gebruikt wordt. Het is een heel breed begrip. Maar wij zien, in de zin van kennen, in de zin van inzicht hebben, en inzicht hebben doe je met je ogen dicht, hè. Ziet u? Goed. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Eerst staat er, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En toch, wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. Wij kennen hem namelijk als de uitermate verhoogde, als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. En dat zien wij omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Dit is 2 Korinthe, meen ik. Mijn hoofdstuk 4, zo uit het hoofd. Omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want, en dan citeer ik weer een ander schriftgedeelte, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Onder het motto, en dat is weer een ander schriftgedeelte, zalig zijn zij die niet zien, maar nochtans geloven. Ziet u? Wij zien, wij kennen Jezus als met heerlijkheid en eer gekroond, als de koning dus, aan wie alle dingen onderworpen zijn. Degene namelijk die een weinig, voor korte tijd dus, minder dan de engelen geworden was. Hier wordt weer Psalm 8 geciteerd en toegepast op de Heer Jezus. En daarmee wordt antwoord gegeven op de retorische vraag van David. Wie is die mensenzoon eigenlijk? Het antwoord is, dat is Jezus. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is de vervulling van Psalm 8. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Dat is Psalm 8. Een weinig minder dan de engelen. Uitermate vernederd. Waaruit maar weer blijkt dat een weinig niet betekent een beetje onder de engelen. Maar dat het betekent voor korte tijd, een weinig tijds. Let erop, als je je Bijbel leest, bij gelegenheid kom je de uitdrukking tegen, een weinig, en dan hebben de vertalers erachter gezet, schuingedrukt, tijds. Omdat ze heel goed weten dat dat de betekenis van de term is, een korte tijd. Jezus dus, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Ik wil niet een discussie aanzwengelen, maar u begrijpt toch hopelijk wat hier staat. In zijn aardse omwandeling was hij niet God geopenbaard in het vlees. Om een heleboel redenen niet. Het is trouwens technisch onmogelijk. Hij was zelfs niet God verborgen in het vlees. Want dan zou hij nog steeds boven de engelen een positie gehad hebben. Tussen iemand, ja, maar hij staat toch, als ik de Vader bid, dan zal hij mijn leger engelen sturen. Ja, maar waarom moest hij dan de Vader daarvoor bidden? Want anders had hij ze zelf kunnen commanderen. God lezen, gewoon niks bijzonders. Het is niks geheim wel. Gewoon netjes lezen wat er in je Bijbel staat. Hij was vernederd. Gehoorzaam. En heeft gehoorzaamheid geleerd hierop. Hij heeft geleerd wat het is om te dienen. In plaats van te heersen. En dat is mijn allergie voor het idee dat we tegenwoordig christelijke leiders moeten hebben. In de eerste plaats, de hele vondst dat we leiders zouden moeten hebben, is niet in het christendom, laat staan in evangelisch christendom ontstaan, maar gewoon in de wereld waar het één grote chaos is, waarin we een jaartje of 40 geleden alle autoriteit hebben afgeschaft omdat het moest. Dat werd ons gecommandeerd dat autoriteit niet meer mocht. Dat was Jeden UTB, die dus meteen ook de titels afschafte. Ik herinner me Fons Jansen, die naar een anti-autoritaire school moest. Want dat moest. Wat een belachelijke idee. Ik ben opgegroeid in een volstrekt idiote wereld. En die is alleen maar gekker geworden. We hebben het eerst afgeschaft. En nu we alle autoriteit kwijt zijn. En de mensen die in Nederland moeten regeren. Gewoon Jan, Piet en Klaas en Jeroen. Jeroen ook, geloof ik. Zal er wel een Jeroen bij wezen. Ja, goed. Hoe ze maar heten. En al hun titels kwijt zijn. En zelfs hare majesteit de majesteit geworden is. Namelijk een ding. Ik vind het een belachelijke uitdrukking. Maar goed. We hebben het allemaal afgezet. Nu ineens moeten we leiders hebben. Nou, ik kan u verzekeren, die komen eraan. En vooral de grote leider. In het Duits heet dat Führer. Dus dan... En wij kennen hem als antichrist. Maar dat gaat er wel aankomen. En nu de wereld verlegen zit om leiders. En meer dan de helft van onze jongelui een opleiding volgt in management, bedrijfseconomie, bedrijfskunde. Hoe heet dat allemaal? Hoe heet die vakken? Durf je nou niet meer te zeggen, hè? Allemaal managers hier. Daarom verlopen die conferenties hier allemaal zo goed. Ik heb gezegd, we moeten de verantwoordelijkheden overdragen aan die jongelui. Die hebben er allemaal voor gestudeerd. Geen één uitgezonderd. Kijk je nog lelijk. Is het waar? Oh. Nou ja, toch maar weer. Heb ik dat weer gezegd? Heb ik dat weer van gehad? En toen moesten wij in christelijke kring, gelovigen moesten ineens ook leiders hebben. Nadat wij eerst allemaal de cursus discipelschap gevolgd hebben, hebben wij natuurlijk geen leiders meer. En nou moeten we allemaal leiders worden. En een beetje christelijk blad heeft op de voorpagina, voorblad, met grote letters staan, leiderschap en leadership en weet ik het allemaal. Gek word je ervan. Het is allemaal leiders. Ze moeten allemaal zo nodig vooraan lopen en de weg wijzen enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, als je wat hoogst wil worden, zul je moeten leren dienen. En zo, dat gebeurt zolang wij hier op aarde zijn. Gehoorzaamheid leren uit lijden, maar met een lange ei. En dat is het tegenovergestelde van lijden met een korte ei. Onthoud die maar, want dat is origineel taal, ja, zeker. Nou goed. Maar de Heer Jezus kwam op aarde om... Dat zei hij toch, weet u nog wat hij zei? Hij zei, dat is net voordat hij zei, er was een mens en die ging naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En dan weet je de keer Lucas 19. Net daarvoor staat zoiets als, want de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden als koning, maar om te dienen als goel, als losser. Dat is wat hij deed. En dat is wat beschreven wordt. Die voor korte tijd onder de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Zit in Hebreeën 2 vers 9. Namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen. Kortom, opdat hij de dood smaken zou. Want smaken is beleven. Is namelijk ondergaan. Dat is smaken. Smaken is waarnemen, maar niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En niet alleen maar in de mond, maar in onze beleving, naar de inwendige mens heet dat, want dat is de echte inwendige mens, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Maar degene die voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, die een die voor allen gestorven is, is inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond en gezeten aan Gods rechterhand. Als de Zoon van God. En natuurlijk, als de Zoon van Adam, de Zoon van Abraham en de Zoon van David, want dat zijn zo zijn officiële titels. En ik hoop dat u begrijpt dat daarmee niet een einddoel bereikt is, maar dat het begin is in de praktijk van zijn officiële functie, van zijn roeping, zijn bediening enzovoorts. Met andere woorden, zijn omwandeling op aarde in vernedering en dienstbaarheid moesten dit mogelijk maken. En dat is gebeurd. En daarmee is niet zijn loopbaan of zijn werk afgelopen. Daarmee begint het pas. Wedergeboorte is niet een einddoel dat een mens hopelijk ooit eens zou bereiken, zodat hij kan sterven in de hopen des eeuwigen levens. Dat heb ik laatst nog gelezen in een krant, hè. Iemand was gestorven in de hopen des eeuwigen levens. In bepaalde kringen is dat het doel waarna men streeft. Dat men in de laatste minuten van zijn leven dan toch enige zekerheid of gevoelens van zekerheid heeft over dat het toch nog goed komt. Het is niet een einddoel. Geboorte is nooit een einddoel. Het is wel in zekere zin het eind van een bepaald proces, maar daarna is het zeker niet afgelopen. Daarna begint het maar goed. Maar daarover zullen we het vandaag eveneens niet hebben. Ja. U begrijpt toch waar het over gaat? Dan is dat leven verwekt. Dan is dat eeuwige leven verwekt. Wedergeboorte immers. En daarna begint dat leven. Zal dat leven ook geleefd worden? En daarom wordt aan Timotheus geschreven, een man die al lang wedergeboren was. En al jaren meedraaide, ondergeschikt eigenlijk aan de apostel Paulus. En toen Paulus hem ergens achterliet en hem met een bediening ergens, toen schreef hij hem een brief. En toen schreef hij aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Waarna de vraag is, had hij dat dan niet? En het antwoord is, jawel, maar hij zou het ook leven. En ik ken mensen die zijn helemaal niet wedergeboren. En die hebben leven, dit oude aardse leven. En daar zou je hetzelfde tegen willen zeggen. Grijp het leven. Want die doen helemaal niks. Die doen er niks mee. Ze zijn niet dood hoor. Al denk ik soms van wel. Maar dat is op een ander niveau. Maar ze doen niks. Ze maken er ook niks van. Ze gebruiken hun dagen niet. Ze hebben geen doel in het leven. Ze vinden niks leuk. Ze wachten 's morgens tot het 's avonds is. En 's avonds wachten ze tot het weer ochtend is. Enzovoorts. En intussen doen ze niks. En dat vertellen ze ons ook. Dat ze niks doen en houden ons daarmee bezig. Zodat ook wij dan ook niks doen enzovoorts. Ik ken er nogal wat zo. Dat is naar de oude mens. Maar naar de nieuwe mens werken die dingen precies zo. Je kunt wel zingen, oh halleluja, ik ben een kind van God en ik ben des vaders eigendom enzovoort. Ja, oké, nou en? Wat voor consequenties heeft dat? En natuurlijk een andere frustratie voor mij is deze. Je kan wel zingen, hoe groot zijt gij? En gij zijt God en gij zijt zo hoog. En je gooit er een paar Hebreeuwse namen tegenaan, van Jehovah, Shaddai en hoe die maar heet. En in het Hebreeuws dan klinkt het nog hoger, omdat we geen idee hebben wat die woorden betekenen. En dan maakt het nog mystiek en dan is God zo ver weg en zo groot. En dan denk ik, nou en? Ja, dat is zo. Dat zit in het woord God. Ongeacht wie hij is. als er zoiets is als God, dan is hij hoog, dan is hij verheven, dan is hij te prijzen per definitie. En je doet er goed aan om naar hem te luisteren. Maar als het verder geen consequenties heeft, je kunt wel een beetje aanbidding gaan zitten praktiseren, maar dat schiet echt niet op hoor, dat meen ik serieus. Ik bedoel, je hoeft God niet te zeggen dat hij groot is. Dat weet hij zelf wel. Je moet er de consequentie uittrekken. Dat wil zeggen, leven tot zijn eer. En dan mag je van mij gerust die liederen bij zingen. Dat is goede christelijke traditie, dus daar volkomen achter. Maar als dat in de rest van je leven verder niks betekent, en je denkt dat jij zelf zo groot bent en zij zo belangrijk bent, en dat je de mag wezen en al dat soort dingen mee. Want dat is moderne evangelische prediking eigenlijk. Weet je wel? Nou ja, dan betekent het dat God groot is niks hoor. Want dan zijn wij nog steeds groot en is God aan ons ondergeschikt. En dan moet hij ons helpen bij onze werkzaamheden en onze... Nou, laat ik er maar niks van zeggen verder. Ik heb een paar dingen in gedachten. Want we moeten zo nodig iets groots doen. Ja, dat moeten we helemaal niet. Wij zouden klein zijn in navolging van de Heer Jezus en in navolging van de apostel die zo heette, Paulus, de kleine. En we zouden leren dienen om daarna pas, ja dat is in het hiernamaals, ja, om daarna pas in de opstanding ook met hem te erven en met hem tot zoon te worden gesteld. Dat is wat de Bijbel erover leert. We hebben geen leiders nodig, geen managers of hoe dat maar heten mag. We hebben dienstknechten nodig. Dat wil zeggen dienstknechten van God. Diegenen namelijk die de Heer kennen, die zijn werk, die zijn plan kennen en weten, geleerd hebben wat God in onze dagen van ons verwacht en wat de Heer doet en vooral dus ook wat de Heer dus niet doet. Nou, wij zien Jezus, maar is dat ook zo? Zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond? Of zien wij één corpus aan één crucifix? Nee, ik sta even te wachten, want ja, daar hebben wij het woord. Bij ons in de familie zijn mensen die gebruiken gekke termen. Een rotonde heet een rototonde en een stoplicht heet een verstoplicht. En een kruising heet een kruisiging. En dat wordt mede veroorzaakt doordat wij landen kennen waar bij elke kruising... Jawel, een kruis staat, een crucifix. En dan zie je Jezus niet met de heerlijkheid en eer gekroond, maar hangend aan een kruis. Dood. En het kan niet anders dan dat heeft invloed op je, als je dat altijd maar ziet. Dan heb je geen levende Heer. Of misschien in theorie wel, maar in de praktijk niet. Zie. Dus de vraag is, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond? Nou, in die kringen waar ik het nu over heb, ziet men iemand met eer en heerlijkheid gekroond. Met zo'n blauw-rood paasjasje aan, of jurk heeft Jan. Die meneer, dat is heel eervol voor een man om in een jurk rond te lopen. Met van die gouden en dingen en zo, met zijn belachelijk petje op. En dan voor Urbi en Orbi en dat soort dingen weer. Dan, sorry. Nee, daar heb ik geen respect voor. Nee, ik snap niet dat een geleerd man zich zo kan aanstellen. En zich zo kan vertonen. Dat meen ik serieus. Ik denk dat het een geleerd man is. Maar dat hij zich zo kan aanstellen, vertonen voor een menigte van duizenden, zo niet miljoenen via televisie enzovoort. En dan op plechtige toon enige wat als kan gaan naar staan uitslaan. Waaronder hartelijk dank voor de bloemen. Maar was ze allemaal? Want dat was hij vergeten, geloof ik. Hè? Wanneer was dat? Nou ja, niettemin, sorry. Maar ik heb daar niks mee. Wij zien Jezus, niet Petrus of een zogenaamde opvolger. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wie? Nou, Petrus zei in Handelingen 2, deze Jezus die gij gekruist hebt. En Paulus schrijft hier, die Jezus die eerst dat lijden des doods heeft ondergaan. Door de genade Gods voor allen. En teruggrijpend op Hebreeën 1 vers 3. Het is deze Zoon van God die gezeten is aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen. Nadat, want er staat tussen komma's. Nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Door zichzelf, dat is waarschijnlijk wel zo, maar het staat er niet. Hè. Ik weet niet wie dat erin gevoegd heeft. Maar het staat er niet, dat is voor de statistiek dan. Maar er staat wel degelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En ik weet niet hoeveel taalgevoel u nog hebt tegenwoordig, maar merkt u nou ook dat die uitdrukking, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, dat dat maar een tussenzin is? Een ondergeschikte zin. De hoofdzin is, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En ertussendoor, de welke, nou ja, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Overeenkomend met Romeinen 8, rechtse bladzijde, linkse kolom, dat heb je onthouden, want dat heb ik gisteren ook gezegd. Christus is het die gestorven is, maar wat meer is, die ook is opgewekt, die is gezeten aan de rechterhand Gods. En die ook voor ons bidt. Hetgeen trouwens exact de weergave is, een samenvatting van heel de Hebreeënbrief. Die verse uit Romeinen 8. Hè? Die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die is gezeten aan de rechterhand God en die voor ons bidt. Want volgens de Hebreeënbrief, Christus is gezeten aan de rechterhand God en heeft een eeuwig priesterschap ontvangen en kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd voor ons bidt, staat er. Dus het is hetzelfde. Het is dezelfde waarheid. Bij nader inzien, ik meen, maar het is al lang geleden, want het was gisteravond, ik meen dat we begonnen zijn met een schriftlezing uit Romeinen 5, heb ik dat goed? Ik geloof wel, kijk even naar Albert. Het was Romeinen 5, hè? Vanaf vers 1. Romeinen 5. Waar het ook heel aardig staat, hè? Wij dan. En dan gaat hij weer, hè? Hoofdzin eerst, hè? Die is, wij hebben vrede bij God. U weet wel, of misschien ook niet, onderwerp, gezegde. Hè? Wij hebben, is gezegde, wat hebben wij? Vrede, wij hebben vrede bij God. Heel eenvoudig gezegd, wij hebben vrede bij God. En dan staat er wij dan, en dan is de samenvatting van het voorafgaande. Nadat we eerst dit gehad hebben, komt dan dat. Dat wil zeggen, we hebben hiervoor vier hoofdstukken. Daar wordt nou niet meer op ingegaan. Het wordt samengevat met dan en met de woorden die erachter staan. Namelijk, wij. Wie zijn wij? Welke wij? Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Want dat is hoofdstuk 1 tot en met 4. Of, zal ik hem anders beginnen? Nu. Wat toch erg overeenkomt met dan. Hè? Nu wij gerechtvaardigd zijn, hebben wij, ja, uit het geloof natuurlijk, maar hoe anders? Nu wij gerechtvaardigd zijn, hebben wij vrede bij God. De vraag is, bent u gerechtvaardigd? Ja, het antwoord is ja, maar de vraag was dan natuurlijk ook, wat betekent dat eigenlijk, rechtvaardigen? Rechtvaardigen is in de Bijbel het tegenovergestelde van veroordelen. In de Statenvertaling heet dat verdoemen. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de goddeloze verdoemen. Wat is dat, Deuteronomie 25 vers 1? Ik roep maar wat me te binnen schiet. Ik dacht het. Zoiets daar, Deuteronomium. Gij zult de rechtvaardigen rechtvaardigen, zodat u weet dat rechtvaardigen niet betekent rechtvaardig maken, want er worden alleen rechtvaardigen gerechtvaardigd. Gij zult de rechtvaardigen rechtvaardigen, wat betekent dat? Dat betekent, gij zult de rechtvaardigen rechtvaardig verklaren, vrijspreken namelijk. Gij zult over de rechtvaardigen zeggen, ik vind geen schuld in hem. En gij zult de goddeloze, impliciet de onrechtvaardige, veroordelen. Dus niet vrijspreken, maar tegenovergestelde. En dat is niet alleen maar een oordeel uitspreken, maar is ook het oordeel uitvoeren. Want verdoemen of veroordelen wil wel degelijk zeggen, ook het vonnis executeren. Is meer dan dat. En als in de Bijbel staat dat je niet moet oordelen, dan impliceert dat je moet niet executeren. Je mag wel ergens een mening over hebben, dat moet je zelfs. Alleen domme mensen hebben nergens een mening over. En om te voorkomen dat iemand dom lijkt, omdat wij willen dat alle mensen gelijk zijn, dat moest van dokter Anders Jeden UTB onder andere. Om dat te voorkomen, schrijven we elk mens een mening voor. Hebben ze hier nog? Ben ik te moeilijk zondagochtend? Daarom hebben we mensen overal een mening over. Daarvoor hebben we ook zogenaamde opiniebladen. Het kost wat, maar dan heb je tenminste een mening ergens over. En dan lijkt je niet zo dom. Hebben jullie dat nog? Dat is wat de kinderen op school geleerd wordt. Jantje, wat vind jij ervan? In onze dagen had Jantje helemaal niks te vinden. Die moest gewoon armpjes over elkaar zitten. Ik kan zien dat je dat geleerd hebt, Henk. Gewoon zo armpjes over elkaar zitten en luisteren. En we hadden niks in te brengen dan lege briefjes enzovoorts. En tegenwoordig, wat vind jij ervan? En hij heeft niet het hart om te zeggen, niks. Ik heb geen idee waar het over gaat. Daarom hebben we een mening. We hebben weliswaar vrijheid van meningsuiting. Nee, dat weet u, dat is belangrijk in Nederland. Alleen niemand heeft het ooit over de vrijheid van meningsvorming. Die is problematisch hoor, zal ik je vertellen. Maar goed, laten we het daar verder maar niet over hebben. Hoe dat ook zij, zijn we gerechtvaardigd? Ja. In de praktijk heb je er niks aan als je het niet gelooft. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede. Nee, niet met de mensen. Bij God. En dat is tot stand gebracht door onze Heer Jezus Christus. Hier wordt besproken dus onze positie na het kruis. Omdat we een levende heiland hebben in wie wij gerechtvaardigd zijn. En in wie wij vrede hebben bij God. En door wie, vers 2, wij ook de toeleiding hebben, toegang, naderen. De toegang hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij een positie hebben. Dat wil zeggen, en dat een mag je ook nog weglaten, genade in welke wij staan. Dat wil zeggen, daar is onze plaats. Wij staan niet in de wet of onder de wet. We worden niet omgeven door de wet. Wij staan in de genade. Genade is wat ons leven bepaalt. Ik vind het nog altijd jammer dat we geen fatsoenlijke... Sorry voor het woord, maar geen... Hoe moet je dat nou netjes zeggen? dat we geen echt mooie, fatsoenlijke, volle vertaling hebben van dat lied Amazing Grace. Dat meen ik echt. Heel jammer. Soms denk ik dat men het bewust niet vertalen wil, omdat men een letterlijke vertaling naar het Nederlands, althans zo letterlijk mogelijk, niet gewenst acht voor de Nederlanders. Maar goed, hè? Amazing Grace. Daar staan wij in, daar leven wij uit. Die genade brengt ons door dit leven heen. Die genade kocht ons vrij van ons verleden, maar die genade brengt ons ook in die erfenis enzovoort. Dat is wat het lied zo ongeveer zegt. Het zijn, ik meen wel minstens vijf, maar waarschijnlijk nog meer coupletten. Ja, dat krijg je met liederen als wij hebben de verlossing. Als je daar een keer aan begint, zit je maar zo aan vijf coupletten. Toch? Maar goed. Logischerwijze. Maar wij staan in de genade. Dat is onze positie. Er staat ook, wij hebben de toeleiding tot die genade. Want de bedoeling is dat we dat weten en daar ook gaan staan. En de consequenties trekken uit onze positie in Christus. Want het is één ding, de theorie, dat we uit genade leven enzovoort, maar de praktijk is een heel ander ding. Je moet het ook beslist, bewust gaan doen en ervoor kiezen, dat is de wil van God. Nou goed. En om dat te voorkomen, heeft men de genade vermengd met de wet, zodat ook als men zegt in de genade te staan, dan heeft men nog een flinke lading wet in de praktijk bij zich, omdat die twee onlosmakelijk door elkaar gehusseld zijn met een staafmixer. Hè? Ja, ik meen het serieus. Dat is verbondstheologie. Maar goed. En wij roemen in de hoop, in de verwachting der heerlijkheid Gods. Nou, dan ga ik even snel verder, want er staat van niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukking, weten dat verdrukking leidzaamheid werkt, leidenschaft werkt eigenlijk, dat woord is het. En de leidzaamheid werkt bevinding, ervaring, levenservaring, en de bevinding bewerkt hoop. Dat wil zeggen, we hebben altijd goede moed, maar die citeerde ik al, omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet, enzovoort. En dan staat er, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Wat het ook precies betekent, betekent dat de Geest van God in ons werkt, in ons is. En daar actief zou zijn, als wij dat willen. Zie. En dan staat er waarom die hoop niet beschaamd wordt. En daarmee gaat het over het tegenwoordige leven van de gelovigen. Het leven van de gelovigen onder het tegenwoordige werk van Christus. En dan staat er, want, en er komt een lang verhaal, maar het gaat om de argumentatie. Ik ga er snel doorheen, want ik heb natuurlijk geen tijd meer. Ik moet wel. Maar er staat, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen, niet voor de gelovigen, voor de goddelozen, voor alle mensen namen, gestorven. En ik neem meteen vers 8, omdat vers 7 een uitweiding is, neem ik meteen vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, nog vijanden, nog goddelozen. Toen deed hij dat al voor ons. Niet op onze tijd, op zijn tijd staat het dus ook. Hè? Hij had dat bepaald. Toen is dat gebeurd en is één voor allen gestorven. En nu komt hij. En voordat ik het volgende vers lees, zeg ik dan wat. Hè? Wat denkt u, als nou die Christus, degene die nu de Christus is, sindsdien enzovoort, hè? Als nu de Christus in de tijd, op zijn tijd, voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, vijanden, krachtelozen waren en hoe het nog maar meer heet, onrechtvaardigen. Als het toen gebeurd is, toen wij nog vijanden waren. Wat denkt u dat hij nu doet. Nu wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Nu wij vrede bij God hebben. Nu wij met God verzoend zijn. Door de dood zijn zoons heen. Dat is vers 10 inmiddels. Wat denk je dat hij nu voor ons doet? En de uitdrukking is dus veel meer. En dat staat hier, hè? Vers 9, want daar waren we ongeveer. Veel meer dan nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dat wil zeggen door zijn leven. Dat moet wel, door zijn dood kan niet, want door zijn dood zijn wij dood. En als één voor alle gestorven is, 2 Korinthe 5, dan zijn alle gestorven. Maar wij zijn levend en gerechtvaardigd, dat is doordat hij is opgewekt uit de dood en doordat we deel hebben gekregen aan zijn leven. En dus veel meer nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij dus door hem behouden worden van de toorn. Van de toorn die nu, Romeinen 1 vers 18, maak een notitie, die nu geopenbaard wordt van de hemel over de gehele mensheid. En het is al bijna 2000 jaar zo. De mens leeft in duisternis. God heeft zich teruggetrokken uit de wereld. Onder het motto, jullie willen mij niet. Oké, zoek het dan maar uit. Aanvaard dan maar de consequenties. Jullie willen geen autoriteit. Ik ben de autoriteit. Jullie willen geen autoriteit, dan ga ik weg. Het was eigenlijk andersom. Men wilde geen God. En God is de enige autoriteit die er bestaat. En voor zover er nog meer autoriteit of macht is, is die macht volgens de Bijbel per definitie onder God. Gedelegeerde macht volgens de Bijbel. Er is geen macht dan uit God, staat er dan bij gelegenheid. En als men dus God verwerpt, is men meteen onder God ook alle autoriteit kwijt. Niet meer te hanteren. En daar hebben we de Franse Revolutie aan te danken en alles wat er verder aan ellende over Europa gekomen is en over de hele wereld sindsdien. En op die grond. Ja, nee, filosofie en politiek en zelfs wetenschap en natuurkunde en techniek, het hangt allemaal met elkaar samen. Zo is het gegaan. En inmiddels zijn we al die autoriteit kwijt. Ja, dat kan ook niet anders. Als je geen God erkent, bestaan er geen normen en waarden. Want er is maar één norm en één waarde, dat is God zelf. Hebben jullie dat nog? Maar men is het kwijtgeraakt. Hoe dat ook zij, wij zijn met God verzoend en wij leven dus op die grond niet onder het oordeel waaronder de wereld existeert vandaag. In onwetendheid en los van God. En dat onderscheidt ons van de niet wedergeboren mens. Die weet niet, die kent niet. En hoe goed hij ook zijn best doet en zijn Bijbel leest om toch iets te weten, hij zal het niet vinden. Dan ben je serieus. Het is de Heer die ons leidt in zijn waarheid en in zijn woord. Alleen wanneer wij werkelijk oprecht zijn. Als het is om een discussie te kunnen winnen, kun je het rustig vergeten. Als het is om een boel kennis te hebben en die te etaleren, om daar een beetje interessant mee te doen, vergeet het maar rustig, het gaat niet werken. En daarom wordt er over de Bijbel zoveel onzin verteld. Ja, door geleerde mensen, dikwijls ook. Meestal door heel domme mensen. Maar goed. Nee, ik meen het echt hoor. Maar alleen als men oprecht is naar de Heer toe en dit woord inderdaad wil beschouwen op voorhand als dat eeuwig blijvende woord van God, als de uitdrukking, als de woorden van de enige echte autoriteit die er is en die de waarheid en het leven is, dan opent hij die Bijbel voor ons. Zie? En dan wandelen wij in het licht, niet onder de toorn waaronder de hele wereld leeft. Niet in de duisternis dus waarin de wereld verkeert, maar in het licht. met Jezus en hebben wij gemeenschap met hem en met zijn zoon en met elkander. En ik citeer nou ongeveer tamelijk vrij uit 1 Johannes 1, de eerste verse. Hebben we die nog? En hier wordt dus gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. En er wordt gezegd, je weet toch wat hij in het verleden voor ons gedaan heeft? Nou, voor ons, voor alle mensen. Maar dat was het verleden. Maar nu heeft God hem uitermate verhoogd. Wat denk je dat hij nu doet? En het antwoord is, wat hij nu doet, is in ieder geval ons bewaren van de toorn van God die geopenbaard wordt van de hemel over de goddeloze mensheid. Romeinen 1 vers 18. Hij maakt zich aan ons bekend. En hij doet een werk in ons. En dat is het werk dat in de volgende hoofdstukken dan, hier in Romeinen bedoel ik nu nog, dat hier in de volgende hoofdstukken van Romeinen in principe beschreven wordt. Veel meer kan je trouwens niet doen, omdat het een werk is dat ons leven en onze beleving betreft. En dat is moeilijk te beschrijven, te meer dat dat voor een ieder van ons dan toch verschillend is. Daar kun je verder weinig van zeggen. En bovendien valt er niet zoveel over te melden, omdat het een werk is dat verborgen zou zijn voor de wereld. Hoe moet je dat formuleren? Ik ben er niet toe in staat, maar ik kan in de Bijbel ook moeilijk vinden een formulering die nagaande. Ik kan wel vinden in objectieve termen wat de Heer vandaag doet. En dat is onder andere dit. Ons bewaren van de toorn. Nu en in de toekomst uiteraard ook. Want wij zijn in Christus reeds een nieuwe schepping geworden. En in Christus ziet God ons. En in Christus komen wij tot God en komt God tot ons. En via en in of door, welke voorzetsel je maar hebben wil, doet God een werk aan ons, in ons en door ons. En dat is een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Staat weliswaar niet los van het collectieve werk tot opbouw van de gemeente. Maar in de praktijk is het een werk dat hij doet in een ieder gelovige. En hij geeft in ieder van ons een plaats daarin. Waarin wij ons niet kunnen verschuilen achter het collectief. Maar waarin wij een individuele verantwoordelijkheid inderdaad dragen. En dat maakt ons tot een collectief. Heb je dat nog? Als je dezelfde dingen wilt, dezelfde gerichtheid hebt, wat ga je dan doen? Dan richt je een vereniging op. Van Hemond liefhebbers. Of van wat het maar was. Of van Goldwingrijders. Of een zijspanvereniging. Want je hebt met die mensen wat. Omdat je gelijke belangstellingen hebt. Enzovoorts. Maar de aardigheid van dat soort verenigingen is dat spontaan ontstaat. Die mensen zoeken elkaar op gewoon. Bij de stamtisch in Duitsland heet het ook zo. Dan zeggen ze, dan en dan zijn we daar en daar. Wie komen wil, komt maar. Wie niet komen wil, komt niet. Maar daar zitten we dan en dan. En dan ga je er naartoe. Dan ga je met elkaar praten, met gelijkgezinden. En zo wordt er helemaal geen moeilijkheid aan. En wat betreft gemeentebouw, ook in de praktijk van het leven van christenen, dat mag geen enkel probleem zijn. Dan moet je vooral niet willen sturen. Als het niet vanzelf gaat, wordt het sowieso niks. Maar als we dezelfde belangstelling hebben, de Heer zoeken en hem willen dienen, dan ontmoeten we vol vreugde elkaar. Dat was het. Was een lied. Maar daar moet ik het bij laten, want ik heb gezien dat het alweer de hoogste. Ik mis nog altijd iemand die zo doet. Die zegt, nog 5 minuten, Klein Hanegold, en dan moet je stoppen. Maar goed.